Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend vindt in de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het 10e hoofdstuk. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hun dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Negende gebod: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die geloof. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zij niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen, zelf is Christus van bovenaf brengen, of wie zal in de afgrond nederdalen, zelf is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien hij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van de welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten derhenen die vrede verkondigen, derhenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vragen. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover.
Dat we trachten het aangezicht des Heren te zoeken. Aanbiddenswaardige, grote, hoogverheven, heilig God in de hemel. Vervul onze ziel met kinderlijke vrees, met eerbied en met diepst ontzag. Wie gij zijt, dat weten we niet. En wie we zelf zijn, dat weten we ook niet. Zou u het ons bevindelijk willen leren? En voor u de zalige God in stof willen brengen. Onder de levendige indrukken van de hoogwaardige majesteit van Hem, die in de hemelse heerlijkheid woont en troont, en die vanuit een hoge hemelse heiligdom ons gadeslaat en ons aanschouwt, en de binnenste schuilhoeken van ons diep verdorven hart kent en doorgrond, dan kunnen we voor u niet bestaan. We hebben het al uit uw woord gehoord. Tot Israël zegt hij, hij die de hartenkenner is, alle dingen weet en kent. Tot Israël zegt hij, ik heb de ganse dag mijn handen uitgebreid tot een wederstrevig en een ongehoorzaam volk. Zou het van ons land en van het reformatorisch volksgedeelte in Nederland ook niet gezegd moeten worden. Ik heb de ganse dag mijn handen uitgebreid tot Nederlands kerkelijk volk door het woord. Dat is een wederstrevig, ongehoorzaam volk. Zou het ook niet van de gemeente in onze stad gezegd moeten worden? Ik heb de gehele dag mijn handen uitgebreid tot de gemeente in Middelburg. Maar het is een wederstrevig en een ongehoorzaam volk. Met die zwarte kool worden we getekend. En als we genade gevonden hebben in uw ogen, zijn we geen haar beter. Want gij zegt, waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren en we willen tot u niet komen? We kunnen weten hoe of u over ons denkt, als onze oren maar geopend mogen worden en ons hart maar opmerkzaam gemaakt werd. En als we maar onze oren doorboord door de kracht van de Heilige Geest de boodschap van uw woord leerden verstaan. En als het met haar harten zouden nemen. En als we nu daarop zien, dan zou er geen verwachting zijn voor deze dag, nog hier in de gemeente, nog op andere gemeenten. Als we nu zien wie wij zijn tegenover u, de zalige God, en tegenover dat dierbare, eeuwige evangelie van de rijke, zuivere, vrije genade Gods, dan zou er totaal geen verwachting mogelijk zijn als we op onszelf zouden blijven zien. Maar we hebben uit uw woord nog wat anders gehoord. Een kostelijke belofte, een dierbare belofte, een deur geopend in de hemel, zo wijd voor de grootste der zondaren. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet zochten. Tot een volk wat naar mij niet vraagde, tot hen heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. U bent altijd de eerste. Zou u de eerste nog eens willen wezen vandaag in de gemeenten, in de kerken? Zou de eerste nog eens willen wezen in opzoekende liefde. Tot hiertoe en niet meer verder. We stilgezet werden. Nou in stof mochten kruipen voor de hoge God rechter van hemel en van aarde. Het toevlucht zouden nemen tot Christus Jezus. Omdat we buiten Christus geen ogenblik kunnen bestaan. Dat we de heilige rechter nooit onder ogen zouden kunnen komen. Zouden ogenblikkelijk verteerd worden. Maar dat het ons gegeven mogen worden om als schuldigen aan uw voeten te mogen vallen. Of het u behagen mocht u zelf nog over ons te ontfermen naar de grootheid en de rijkdom in uw genade. Omdat u de eerste zijt, het begin, het midden en het einde. Gij wilt ook uw werk voltooien. Gij zult het ook voltooien. Het werk uw handen zult gij volvoeren vrij, o Heer genadig. Waar gij uw handen aanlegt, dan zult gij het ook tot een bestemde einde brengen en uw doel bereiken. Wij zijn doelmissers geworden door de zonde, maar gij aanbiddelijk en zalig God bereikt uw doel wel. Al is dat we nog zo tegenwerken aan alle kanten, al is dat we nog zo ons van u afkeren, gij bereikt uw doel. O, dat heilige, volmaakte doel, in de verheerlijking van uw aanbiddelijke deugden, wanneer straks eens de grote dag der dagen aanbreekt. En gij uw schapen aan uw rechterhand, de bokken aan de linkerhand. Het grote doel Gods voltooid. En de Zoon God zelf ook aan zijn Vader onderworpen zal worden. Opdat God alles zal zijn. En in allen zulk een grote God en Vader van de Heere Jezus Christus. Och, u mocht met uw geest nog eens in ons midden willen komen. Niet alleen hier, maar ook andere plaatsen. Overal waar uw naams gedachten is gesticht wordt. Waar gepreekt, waar gelezen wordt. Wil u het vergezellen met goddelijke kracht. Opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En zullen leven. En naar u gaan zoeken en vragen. En tot bezinning mogen komen. Wat is toch de zin van mijn leven tot hiertoe geweest. Tot hiertoe is het eigenlijk nog niets geweest. Maar dan mocht het u behagen om eens het waardevolle te openen wat er in de dienst des Heren ligt. Om u te zoeken terwijl u nog te vinden zijt. U aan te roepen terwijl u nog nabij bent. En is dat gebeurd in ons leven, die keuze gewerkt, de droefheid naar de levendige God, dat we zonder Christus nooit meer bekeerd kunnen worden en buiten Jezus nooit meer zalig kunnen worden? Oh, dan mocht u dat werk willen versterken, vermeerderen, bevestigen, opdat we niet op zouden blijven rusten of hangen. Want dat zou erg zijn, maar dat we door de genade Gods van alles afgestoten mogen worden. Opdat we leerden rusten, zakken en zinken alleen op volbrachte werk van de Heer Jezus. Al zou het een klein geloof zijn, een beginsel zijn des geloofs. Evenwel is het het ware geloof wat Jezus Christus op een hoge prijs staat. En wat zich op uw rust en en vertrouwt en op u verlaat. En dat geloof door uw heilige geest gewerkt is toch een proefhoudend geloof, een wereldoverwinnend geloof en een rechtvaardigend geloof. Want die in Christus gelooft is rechtvaardig voor God, wie hij ook zij. Dat mocht u genadig willen versterken, vermeerderen, bevestigen en oefenen in vleeskruisigende wegen, in vleesdodende wegen, in proef en kruis en drukwegen. Maar daarin wordt gij verheerlijkt en de ziel geoefend in het allerheiligste geloof. Opdat we door de genade onze pinnen hier niet te vast zouden inslaan, maar een heimwee geboren zou worden naar die zalige heerlijkheid hierboven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Hier is het een woeste, huilende wildernis, een woestijnleven, maar aan het einde hangt de kroon. O, het zal toch wat wezen. Een onbegrijpelijk, ondergrondelijk voorrecht die dat te beurt mag vallen. Die eens door de poorten mogen ingaan in de stad Gods. Zo mocht u ons dan samen willen gedenken. En de grootheid uw genade, de waarheid willen zegenen. En gedenken de, ook degenen die met ons niet kunnen opgaan. Het zij door ouderdom, het zij door lichaamszwakte, ons amsbroed. die niet naar kerk kan gaan vanwege lichaamszwakte, u mocht hem thuis ook willen gedenken. Oude mensen, oh, u mocht er geven dat in tijden des ouderdoms nog licht mogen worden. Zieke mensen willen sterken, weduwend wil u ze een man zijn. Wezen tot een vader, weduwnaars tot een vertrooster. Bedroefden en beproefden, andere families hebben bij het open graf gestaan. Och, u mocht het ook willen gebruiken als een middel in uw hand, dat we het niet op deze aarde zouden zoeken. Want alles roept met luide stem, bij mij is het niet, bij mij is het niet. Maar gij, Heere Jezus, roept ook met luide stem door uw woord, bij mij alleen. Bij mij alleen is rijkdom en duurachtig goed en gerechtigheid, een blijvend goed, een echt goed, een wezenlijk goed, bestendig voor tijd en eeuwigheid bij. Gedenkende al degenen die geroepen worden voor te gaan, in welk ambt ook gesteld, wil sterken, ondersteunend getal vermeerderen, dergenen die door u geroepen mogen worden, waar dat het mag zijn, de breuken van uw kerk, dat we het nog eens kregen te betreuren en te bewenen, breng bij elkander wat bij elkaar hoort. Schenk nog eens gebed om de eenheid van Sion, de eenheid van uw volk, de eenheid van de kerken Gods in ons land en daarbuiten, een terugkeer naar de God van onze vaderen, gedenkende het oude bondsvolk Israël. Paulus kon getuigen, het gebed dat ik tot God voor Israël doe en de toegenegenheid mijns harten, mijn broeders, dat is tot hun zaligheid. O, dat er zulke geestelijke zielenworstelingen ook nog eens gevonden mogen worden, wanneer de kerk der Joden vroeger zo ernstig bad om de Heilige Geest uitgestort te worden over de heidenen volkeren, dan zou het ons nu wel betamen om eens wat ernstiger te wezen hierin, dat de Heilige Geest weer terug mag komen tot het oude bondsvolk Israël, te meer omdat hun bekering een nieuw geestelijk leven in uw kerk wereldwijd geeft. Volgens de goddelijke belofte, volgens de goddelijke toezegging, en ge hebt het met eed willen zweren, is er nu een sterkere grondslag te verkrijgen dan een eedzwerend verbondsgod. Och, dat we daarop mogen rusten en pleiten. En we mogen gefundeerd worden op die eeuwige grondslag door God in Sion gelegd. Die genade smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden. Om het bloed, het dierbare verbond. Amen. We zingen van Psalm 32 het eerste en het zesde vers. Wel hem die zijn misdaad die hij bedreven heeft, van God uit genade werd vergeven. Over wien God zijn barmhartigheid strekt, daardoor hij zijn boosheden gans bedekt. Hoe gelukzalig is die mens bevonden, die God niet toe aanrekent zijn zonden. In wiens geest niet woont enige schalkheid, nog geen bedrog of te geveinsdigheid. En wat er verder volgt in het zesde, 1 en 6 van 32. tekst voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk, Romeinen 10, daarvan het vierde vers. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Wij vinden, mijn geliefde toehoorders, we vinden in de Heilige Schrift twee voorname zaken die altijd weer ter sprake komen, namelijk de wet en het evangelie. Deze twee, wet en evangelie, zijn op elkaar aangelegd. Die twee strijden tegen elkaar? Nee, strijden niet tegen elkaar. Die zijn niet vijandig tegenover elkaar. Die twee staan tegenover elkander gesteld? In een zekere zin niet. Want de wet is een uitvloeisel van Gods wil en het evangelie is een uitvloeisel van Gods wil. Waar ligt dan het verschil? Wel, zodra een mens van de wet een verkeerd gebruik gaat maken, dan komt het evangelie in verzet. Wilt ge door de wet, of door eigen doen en laten, of door plichten zalig worden of behouden worden, of u zelf in een goede gestalte brengen voor Christus, dan krijgt u dadelijk het evangelie tegenover u. Niet in die zin alsof het evangelie zich dan tegen de wet stelt, geen zins. Waar stelt het evangelie zich dan wel tegen? Tegen die mens. Want die mens die overtreedt de wet, want hij kan de wet niet houden. En die mens overtreedt tevens het evangelie. Want hij zoekt zijn leven en zijn zaligheid in zichzelf, of in de wet, of in het werkverbond. Zo meent hij de wet te onderhouden, terwijl hij de wet verbreekt. En hij meent tot het evangelie zich waardig te maken, terwijl hij het evangelie tegenstaat. O mijn vrienden, het is zo noodzakelijk dat we werkverbond en genadeverbond goed en zuiver onderscheiden. En wie dat niet doet, die haalt alles hopeloos doorheen. Zowel de uitleg van de Heilige Schrift als de bevinding van Gods volk. En zo berooft men het evangelie van zijn zalige kracht. De wet en evangelie, die zijn op elkaar aangelegd. Of liever in andere woorden, de wet dient het evangelie. Is de wet van zulk een groot belang? Jazeker. Ze dient en is ondergeschikt aan het evangelie. Door de wet krijgt het evangelie pas een volle en rijke betekenis. De wet doet de mens aan haar sterven. Opdat hij Gode zal leven door het evangelie, gelijk we de vorige maal uw aandacht hebben opengelegd. Door de woorden van Paulus, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Dus die prediking van de wet kan nimmer gemist worden. En volgens de 44ste zondag van de catechismus kan de scherpe wetsprediking zelfs voor de gelovigen niet gemist worden. Want dan heeft ze een kostelijk doel. Ze is en blijft een wet van betekenis, niet om door haar kracht of vervulling iemand het leven of godzaligheid te schenken, maar om door haar ontdekkende kracht aan te tonen waar het aan hapert en wat gemist wordt. Want zo gebruikt de Heilige Geest de wet in zijn handen om de mens aan de wet en door de wet te doen sterven, opdat de wet een tuchtmeester tot Jezus Christus zou zijn. En zo gebruikt de Heilige Geest de wet ook voor de gelovigen om hen gedurende hun schuld te ontdekken, opdat ze toch tot dat grote doeleinde Jezus Christus de toevlucht zouden nemen. Paulus heeft dit zo duidelijk aangetoond in de voormelde tekstwoorden. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft. Steeds heeft Paulus gestreden tegen de wetsgerechtigheid. In het tweede vers zegt hij van de Joden dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Daardoor zoeken ze, volgens vers 3, hun eigen gerechtigheid op te richten.
En dit leidt ertoe om de gerechtigheid van Christus in het evangelie te kleineren of geheel te verwerpen. En zo maken ze een verkeerd gebruik van de wet en verstaan de bedoeling van de wet niet. De vorige keer getoond hebbende dat het noodzakelijk is de wet als een tuchtmeester te kennen, zo dacht ik om nu uw aandacht aan te tonen het grote doel van de wet, opdat niemand mij zoude verkeerd verstaan of begrijpen. Ik wil dan uw aandacht vragen voor het grote doel van de wet. Wat is dat doel? Dat is de persoon van Christus. Paulus wijst in onze tekst ten eerste op het middel tot dat grote doel. Ten tweede op de voortreffelijkheid van dat doel. En ten derde op het geloof in dat doel. Dus ten eerste op het grote middel tot dat doel. Het einde der wet is Christus. Wat betekent dat woordje einde? De Griekse taal vermeldt en laat toe dat het vertaald kan worden einddoel. Kortweg, het doel. Het doel der wet is Christus, zegt een apostel hier met heldere en duidelijke woorden. We moeten het dus zo lezen. Christus is het grote hoofddoel van de wet. Derhalve vraagt de wet uw aandacht niet voor zichzelf, maar voor Christus. Ze wijst daarheen. Dat is dus een geheel ander doel dan de Joden dachten en zich voorstelden. Het woordje want het einde der wet, dat wijst er dan ook op dat Paulus met dit tekstvers de oorzaak opgeeft waarom ze van hun eigen gerechtigheid moesten afzien en zich aan de rechtvaardigheid Gods onderwerpen. Wat zei de rechtvaardigheid Gods hun? De rechtvaardigheid Gods wordt een toon gespreid in de wet. De rechtvaardigheid Gods is beledigd, de wet is onteerd. Wat zegt nu de wet? Allen die onder mij vallen en die mij onteerd hebben, liggen onder het eeuwige vonnis. Er is bij mij geen zaligheid. Maar de Heere had de Joden door de ceremoniële wetten nog iets anders geopenbaard. Dat er zaligheid te vinden is in de komende Messias. Daar alleen is zaligheid. Maar ze verstonden het niet. Ze meenden dat ze behouden konden worden door een strikte overeenkomst en leven. En naar de wet van Mozes, zowel de wet der zeden als de ceremoniële wet. Nee, zegt Paulus, gij zoekt het verkeerd. U begrijpt het doel niet. Het grote doel bestaat niet daarin dat de mens door haar gestrikte onderhouding leven zal. Want dan zijt ge verstrikt in eigen gerechtigheid. Dan moet ge juist het leven missen. Met andere woorden, Joden, gij maakt van de wet zelf een hoofddoel. Maar de wet is een middel. Het is een middel om tot het grote verhevene hoofddoel te komen. En dat was nu juist de grote fout van de Joden. Dat de wet hun doel was. En dat ze zich beijverden door een verbroken werkverbond. Op deze wijze zouden ze echter nooit tot de verzoening met God kunnen geraken. En mijn geliefde vrienden, dat geldt nu nog zo. Want er zijn ook thans duizenden die, al is het in andere vorm en onder gereformeerde schijn en woorden, die toch hetzelfde doen en hetzelfde leren met het evangelie, evenals de Joden deden met de wet. Dit vindt voor een groot deel zijn oorzaak daarin dat men werkverbond en genadeverbond niet zuiver onderscheidt en dat men de grenslijn nooit met geestelijk licht heeft aanschouwd. En aangezien nu de mens in het verbond der genade alleen overgaat door een waarachtig zaligmakend geloof, of zoals onze belijdenisgeschrift het zo dierbaar verwoord, het rechtvaardigend geloof in Christus. Derhalve is hij voor dit geloof in Christus Dus voordat gij Christus in rechtvaardigmaking tot verzoening van zijn zonden heeft leren kennen, zolang, zeg ik, leeft hij onder de wet. En dat houdt in dat hij leeft onder de vloek. En alles wat de zondaar bezit voordat gij in Christus gelooft, dat is wettisch. En dient ten gevolge is het veroordeeld door de wet. Voor het rechtvaardigend geloof, zoals zondag 7 dat beschrijft, heeft de mens, evenals de Joden, eigenlijk de wet ten doel. En daarmee bedoelt hij zichzelf. Hij zoekt zichzelf, hij heeft het oog gericht op zichzelf. En van deze mensen die wel eens worden aangesproken als zoekende zielen, maar die zoeken waarlijk God nog Christus niet, maar zichzelf. Ze zoeken zichzelf in hun godsdienst, zoals de wereldling zichzelf zoekt in zijn geld of in zijn zonde. En hieruit blijkt ook dat de zondaar, zolang hij leeft onder de wet, dus in het werk verbond, ook al gaat er een ontdekkende werking van de wet op hem uit door de geest, echter, zolang hij daaronder leeft, zonder het waarachtige geloof in Christus, leeft hij onder de wet. Buiten Christus, zonder geloof. Waartoe is dan de wet? Wel, ze is tot ontdekking. Waarin velen het leven zoeken en haar doel zoeken, daar zegt de wet, ik ben het doel niet, Christus. Christus alleen, gelijk de wet onder het oude verbond en al de ceremonieën, de diensten, Christus aanwees. U kunt eruit concluderen, mijn vrienden, dat een onbewust geloof en een onbewuste vereniging met Christus en een onbewuste wedergeboorte, al zou het de grootste theoloog ter wereld geleerd hebben, dat het nochtans niet meer is dan een vreselijke leugen die haar tienduizenden reeds heeft verslagen. We zeiden, het middel wat ons tot Christus brengt, dat is de ontdekking van de wet. En wat wil die ontdekking dan zeggen? Die ontdekking wil zeggen dat wij God missen en dat wij buiten Christus leven. En dat als we onbekeerd voortleven, leven, dat we voor eeuwig verloren zullen gaan. Want het toont ons onze verloren staat zoals we hier op aarde leven. En in die zin gaan we niet verloren, maar liggen verloren. Dat toont ons de wet. En dat doet de Heilige Geest die het ons laat zien. En de Heilige Geest laat ons geen misschientjes zien. De Heilige Geest toont ons geen schijnbeelden. De Heilige Geest, door middel van de wet, toont ons de volle werkelijkheid. We liggen buiten en zonder Christus. En Christus te hebben of te leren kennen, bewust of onbewust. De onbewust kan zulks niet. Dat is dat we niet weer onder de wet leven. Want de kleinste kennis van Christus verlost ons van de vloek der wet, omdat Gods woord zegt en spreekt dat die in Christus gelooft het eeuwige leven geeft en rechtvaardig voor God is. En u kan wel spreken van een onbewuste vereniging met Christus, maar mijn geliefde vrienden, de Heilige Geest toont dat niet. Hij toont niet dat we onbewust met Christus verenigd zijn. De Heilige Geest drijft geen spel in de zaligmakende overtuiging, maar toont de volle werkelijkheid. U zult vragen, ligt het nog eens een weinigje toe? Wat de wet doet als middel in de hand des Heren. Kortelijk dus, ze doet drie dingen. De wet laat zien wie zij zelf is. De wet, zegt Paulus, wanneer de wet hem vervloekte. Nochtans, zegt Paulus, de wet is rechtvaardig en heilig en goed. Ook in haar vloek, ook in haar veroordeling, want ik heb ze overtreden. De wet laat altijd zien dat ze volkomen, volmaakt, heilig en goed is. En in de hand van de geest bewijst ze de zondaar dat ze uit het wezen Gods is voortgekomen.
en dient ten gevolge geen enkele van haar eisen ooit kan laten vallen. De wet als een beeld en als een bewijs van de goddelijke wil levert het klare bewijs dat Gods wil afgedrukt is in dezelfde. En wie zal die kunnen teniet maken? Ten tweede, de wet doet nog meer. De wet toont vervolgens wie de heilige God als rechter is. Ze toont de zondaar, of liever gezegd, de Heilige Geest toont door middel van de wet de zondaar dat God heilig en rechtvaardig en volmaakt is. En de zondaar ziet God in dit opzicht in zijn goddelijk wezen en kan en wil het ook niet meer verloochenen. Ze kan zich voor God niet meer langer verbergen. Die ontzaglijke majesteit van hem die vreselijk is in zijn heiligdom verschijnt voor haar in de wet, in de conscientie geopenbaard. Wat moet ze dan doen? Ten derde, de wet laat de zondaar dan ook zien wie hij is als zondaar en hoe hopeloos en hulpeloos en krachteloos hij is als zondaar. De wet toont hem zijn verloren staat en toestand. Ze laat hem juist zien dat hij onder de wet leeft en dient ten gevolge de rechtsverhouding waarin hij tot God staat, die is niet goed. Hij is in de staat van een schuldige, van een veroordeelde. De wet maakt hem rechteloos. De wet laat de mens zijn ware verdorven aard en natuur zien. Ze laat hem zien dat zijn natuur al zo verdorven is dat hij onbekwaam is om ook maar de geringste eis van de wet te vervullen en geneigd tot alle kwaad. Geneigd, dat wil zeggen de wil gebogen om alle kwaad te doen. Nu door deze drie dingen aan te binden op de conscientie, verstaat de zondaar dat hij onvoorwaardelijk aan al de eisen van de ganse wet vastzit en dat die wet nooit zal ophouden hem te veroordelen en te vervloeken totdat hij volmaakt is en de schuld betaalt tot de laatste penning toe. De wet leert de zondaar goed verstaan dat ze nooit geen pardon kent, geen leven geeft, geen genade bewijst, niets anders dan de uitvoering van het vonnis. Daardoor volgt dan dat de wet de zondaar ook niet aanspoort tot werken, tot het doen van de wet. Immers al wat de mens werkt en doet, het is zonde. En de wet spoort geen zins aan tot zondige werken of gebrekkige betrachtingen. De wet heeft juist een ander doel. De wet legt de zonde bloot. De beste verrichtingen die wij doen, de wet komt en zegt, dit is niet goed, dat is niet goed en ginds is niet volmaakt. De wet veroordeelt. Zo drijft de wet hem door de kracht van de Heilige Geest uit zichzelf, opdat men besluiten zal dat ze onder de wet en onder de vloek ligt en uit de wet de kennis der zonde is door de openbaring van de Heilige Geest. Ziet u nu, mijn geliefde vrienden, wat het werk van de Heilige Geest is? Dat is om de wet te leren verstaan. De ontdekking of de overtuiging in de conscientie is een werk van de geest. En zo blijkt overduidelijk dat deze ontdekking of overtuiging geen vrucht is van het geloof. Het is ook geen vrucht van een onbewust geestelijk leven. Het is de vrucht van het werk van God de Heilige Geest die ons doet zien dat we alles missen. Dat we alles kwijt zijn. Dat we alles verloren hebben. Dat toont de Heilige Geest ons een doodstaat. En nu kunnen wij in gesprek of prediking, het zij met beroep op enkele oude schrijvers uit de tijd van het verval, deze ontdekking noemen het leven des geloofs. Maar geen sinds, vrienden, zult ge dat vinden in de reformatorische geschriften. Dit is geen leven des geloofs, het is de ontdekking die de Heilige Geest werkt door middel van de wet. En dat met het doel
opdat Christus voor haar dierbaar zou worden, tot het leven des geloofs gebracht mag worden in hem. En omdat Christus het doel van de wet is, berooft de wet de zondaar van al zijn eigen gerechtigheid, van al zijn waanleven, van zijn waangeloof en van zijn waanbekering. De wet neemt alle waanideeën weg, want de natuurlijke mens leeft, ondanks al zijn godsdienst en zijn vroomheid, in een vreselijke waan. Voor alles hangt een gordijn. Ze leert hem al het wettische werken af. Ze vernedert hem. Ze verklaart hem dood en verloren. Ze spreekt de vloek en het vonnis over hem uit. En daar bukt en buigt de zonde. Daar vernedert hij zich voor de heilige God. Daar kent hij God recht en gerechtigheid toe. Daar billigt hij het rechtvaardig vonnis en oordeel Gods. En buigt onder het goddelijke gezag. Ziet, mijn vrienden, dat is het doel van de Heilige Geest. Het doel van de Geest is niet dat ge zult rusten op uw voorgaande overtuiging, nog op een vermeend levensbeginsel. Men kan en mag ze daaruit niet verklaren, omdat dit levensbeginsel er niet is. Het leven ligt alleen in Christus. En zodra nu de zondaar in deze ontdekking hier de grond en de troost of de rust zoekt, in de ontdekking en in zijn werkzaamheden, krijgt hij de wet tegen. Het is niet onmogelijk dat God hem in die ontdekking wel bemoedigt. God kan hem in die ontdekking wel troosten en versterken. Maar de zondaar maakt er een verkeerd gebruik van, omdat hij rustende op zijn ondervinding niet tot het einde en het doel der wet komt. Het ene grote doel is Jezus Christus en die gekruist. Is het nu niet zonneklaar dat er zonder een komen tot Christus en geloven in Christus dan ook geen sprake kan zijn van een onbewuste geloofsvereniging met Christus? En dient ten gevolge er ook voor dit rechtvaardigend geloof in Christus nooit enig geestelijk goed werk sprake kan zijn? Dat onbewuste geloof sluit onze catechismus uit in zondag 7, waar hij zegt dat het geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest, uit en door het evangelie. Als ook in zondag 25, dat alleen het geloof van Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt dan zulk een geloof? Van de Heilige Geest. Zowel de ontdekking van de verloren staat uit de wet van de Heilige Geest, dus zo komt het geloof ook van de Heilige Geest. En dit is dat nieuwe leven, dat nieuwe geloofsleven. Dit is die wedergeboorte welke in de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 35 genoemd wordt, die tweede geboorte, de welke geschiet door het woord des evangelies in de gemeenschap met het lichaam van Christus. Merkt op welke geschiedt door het woord des evangeliums. En dit is geen onbewuste zaak, maar wordt bewust doorleefd in het hart van een overtuigde zondaar. Alzo dan dat wij gerechtvaardigd worden en uit kracht en vrucht daarvan heilig voor God beginnen te leven. Indien u de zondaar voor de rechtvaardigmaking zulk een leven des geloofs heeft, dan moet gij ook voor de rechtvaardigmaking goede werken kunnen doen. Of men krijgt een levend mens of een gelovige zonder goede werken. Of, en dat zou velen eigenlijk moeten zeggen, onze vaderen hebben zich in hun belijdenisgeschriften niet zo duidelijk uitgedrukt. Ach, mijn geliefden, we zijn er zo van overtuigd dat ze een zuiverder inzicht en een klaarder licht in de heilswaarheden in haar dogmatische en bevindelijke zin hadden, veel meer dan de meeste theologen van onze tijd. Ondanks wat men van zichzelf noemt en zegt,
dat wij een ontwikkelingsgang doormaken in de theologische wetenschap en alzo een hogere verlichting krijgen. O mijn geliefden, blijf toch staan bij deze eenvoudige waarheid, dat de wet door ontdekking werkt en dat het evangelie door de kracht van de Heilige Geest het geloof werkt in het hart van de ontdekte zondaar. Daarom houde ieder die zielen behandelt dat grote doel in het oog, opdat de heerlijkheid van Christus en de dierbare rijkdommen van de enige zaligmaker een rechte waarde en betekenis krijgen voor de ziel. Want wie hem zo nooit leert kennen, bezit ook het rechtvaardigmakend geloof niet. Nogmaals, wij bedoelen niet dat al die overtuigingen door de wet waardeloos zijn. Overtuigingen zijn nooit en nimmer waardeloos. Maar wanneer ze niet eindigen in het geloof in Christus, hebben ze hun doel niet bereikt. Maar op zichzelf zijn overtuigingen niet waardeloos. Maar het is nodig dat ze hun doel bereiken, opdat we anders de wet niet tot ons doel blijven behouden. En nu, mijn vrienden, laat ik uw conscientie onderzoeken. En geef voor uzelf ineens antwoord. Wat is tot heden de wet voor u geweest? Wat is het evangelie geweest? Gij hebt overtuigingen in uw conscientie gehad, doordat ge de wet hebt overtreden. Hebben ze het doel bereikt? Bracht het u bij de Heere Jezus? U werd overtuigd van uw hardheid, uw zondigheid, uw verstoktheid, uw schuld tegenover God. Wat hebt ge gedaan? Zijt ge aan het verbeteren gegaan? Hebt ge een eigen gerechtigheid opgericht? Of hebt ge een waanidee dat ge nu toch ook mede behoort onder degenen die zalig zullen worden? Dan heeft de wet zijn doel in uw leven nog niet bereikt. En wanneer ge zo zou blijven, zouden uw overtuigingen nog eens tegen u getuigen. Och, mijn geliefden, tracht toch te komen om te mogen bukken onder den hogen God. Haast u om uw levens wil, want de Geest God zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. En er is redding. Gode zij dank, er is volkomen redding mogelijk. Christus, het grote doel van de wet, wordt u nog aangeboden. Geheel om niet. U behoeft het zelf niet te verdienen. U behoeft niets te doen. U behoeft geen wet te vervullen. Wel hebt u een vervulling van de wet nodig. U hebt ze volkomen nodig. U hebt ze heilig nodig. Maar ze ligt klaar. Het ligt volkomen klaar in Christus. Al wat de wet eist, is in hem volmaakt. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. Nu dan, wil dan niet stug gelijk een paard weer streven. En mijn vrienden, heeft de wet in ons werkelijk haar doel bereikt? Zo ja, dan is Christus ons doel geworden, ons alles geworden. Alles is Christus, gerechtigheid, leven, wijsheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Dan zijn we niets, dan zijn we arm, dan staan we met lege handen. Maar toch zijn we rijk in hem. Hij is de levensbron, we drinken uit die bron, om uit en door hem drinken we het eeuwige leven. Het woord door zijn geest geopend schenkt ons die zalige verkwikking. Wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Ze geeft verstand aan slechten, wind gemis van zulk een glans. Een eeuwige nacht zou baren. Ik kom nu tot de tweede hoofdgedachte, de voortreffelijkheid van dat doel. De apostel zegt het in onze tekst, Christus tot rechtvaardigheid. Wat is de grote zaak? We zeiden dat de wet een volmaakt mens eist, met een volmaakte gerechtigheid. Een mens die al de geboden Gods volkomen onderhoudt. Indien het eerste alleen voldoende was, had de Heer Jezus de rijke jongeling zonder eis van liefde zalig kunnen spreken. Maar de wet zoekt niet alleen een volmaakt mens in het uitwendige, maar ook naar de geest van de wet, dat is de volmaakte liefde. Volmaakte liefde tot God en de mens. Waar moeten we zo een mens vinden? Is nergens te vinden. Nergens. Wat zegt een vader? Wat getuigt hij uit de hemel? Deze is mijn geliefde en enige zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hier hebt ge zo'n mens. Hier hebt ge Christus, God en mens, in eenigheid des persoons. Hier vindt als het ware de wet iemand die haar volkomen gehoorzaamt, die haar volkomen voldoet en die de vloek op haar uit, op de overtreding uitgesproken, volkomen wegneemt. Een volmaakte mens, een God en mens. Het evangelie wijst deze volmaakte mens aan. Paulus zei, ik wil niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruist. Een ander evangelie is er niet. En al de gemoedstoestanden die iemand voor dit geloof in Christus doormaakt, die zijn alles bij elkaar genomen, nog geen evangelie. En wie zijn prediking daarmee vervult, is ook geen evangeliprediker. Maar is nog een wetsprediker met evangelietermen. Een prediker, zou Van der Groe zeggen, van een nieuw evangelisch werkverbond. Hier is Christus. Christus geopenbaard in het evangelie. Christus is zelf het waarachtige evangelie. En waar hij verkondigd wordt, daar is het ware evangelie. Zo volkomen dat onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt in artikel 22, dat degene die Jezus Christus door het geloof aanneemt, zijn gehele zaligheid in hem heeft. Wie in hem gelooft, is rechtvaardig voor God. Wij mogen van hem op grond van de Bijbel zeggen dat hij een gerechtvaardigde is. Mag het een zwak geloof zijn, mag het klein geloof zijn, mag het sterk of groot zijn, de schrift zegt, hij is rechtvaardig voor God. De apostel Paulus leert dat een zondaar gerechtvaardigd wordt door het geloof in Christus. Dat leert onze Nederlandse geloofsbelijdenis ook. Maar Jezus Christus, ons toerekenende al zijn verdiensten en al zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, hij is onze rechtvaardigheid. En het geloof in hem is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap met al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde en ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking der zonden. Aldus artikel 22. Kunt ge het duidelijker verwoord vinden, mijn vrienden? Rechtvaardig voor God door het oprecht geloof in Jezus Christus. Vrijgesproken van schuld en zonde. Een recht en eeuwige leven. Verzoening met God. De diepe kloof tussen God en de zon daarover bracht. Hij heeft God, het allerhoogste en eeuwig goed, weer terug. Naar het woord van Christus zelf is hij en zijn vader gekomen om door zijn geest woning bij de zulken te maken. En deze zaken worden werkelijk in de bevinding ervaren en beleefd in onderscheiden gangen en trappen en wegen en maten. Zie hier nu de rijkdom van het evangelie. En zie hier nu het doel van de wet. Is het geen zalig doel? Is het geen heerlijk evangelie? O mijn geliefden, ik mag u een evangelie verkondigen. Zo groot, zo vol. Zo rijk. Rijker evangelie is er niet. Een ander evangelie is er ook niet.
Dit is de blijde boodschap. De blijde boodschap van volkomen verzoening en vergeving voor de grootste der zondaren. Een volmaakte mens wordt u in het evangelie voorgesteld. U allen die het hoort. God is volmaakt. God de Vader is volmaakt en heeft zijn volmaakte zoon. Missen wij alles, alles. God de Vader zegt, dan geef ik u één volmaakte, mijn eigen zoon. U behoeft niets meer ervoor te doen. U behoeft niets meer ervoor te geven. Het is te krijgen. Zonder enige verdienste. Iedere verdienste, ieder werk, al was maar een enkele zucht om dit te mogen verkrijgen, daar staat ge in de weg. Het is alles uit genade te krijgen. Het is een vrij genade geschenk. O, ontvang hem dan al zo. Maar nu ziet u, mijn vrienden, hoe de mens voor dat evangelie vatbaar gemaakt moet worden. Want hij wil iets zijn, hij wil iets werken en hij wil iets doen. En dat vatbaar makende werk is juist het werk van de wet. Om aan te tonen dat hij in zichzelf nooit vatbaar is. Zo wordt Christus alles voor hem. Christus tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. En dat blijft gij ook na de rechtvaardigmaking. Christus blijft tot rechtvaardigheid. Na iedere schuld, na iedere zonde, na iedere belijdenis, vlucht en vliet de gelovige wederom tot Christus. Hij kleeft Christus aan. Een gelovige kan uit zijn van zichzelf niets. Maar hij mag zeggen met Paulus, het leven is mij Christus. Ik leef, zegt Paulus, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen dat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dan ziet een gelovige dat hij van zichzelf niet één enkel gebod kan onderhouden, dat hij boordevol smetten en vlekken en gebreken is, dat de zonden hem aankleven. Maar zo leert hij met een telkens met nieuwe schuld weer tot Christus te vluchten. Niet op een wettische wijze zoals voorheen onder de wet, maar uit een zuiver evangelische gang in de liefde uit en door Christus. Want die liefde van Christus die noopt tot innige wederliefde. En waar deze liefde aan het woord is, daar wijkt de wettische gang. Door deze liefde beheerst, bedoelt hij God, niet zichzelf. Door deze liefde gedreven, zoekt hij God, niet zichzelf. Door deze liefde aangevuurd, dient hij God, niet om loon. De wettische dienst heeft het loon op het oog. Deze liefde heeft God op het oog. Heeft Christus in het doel. Christus, de voortreffelijke inhoud van het evangelie. En het zalig doel van de wet. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Eer dat we de toepassing lezen, zingen we van Psalm 97, het zesde en het zevende vers. Gij die de Heere bemint en hartelijk bezint, wil toch de boosheid haten en ganselijk verlaten. Want God leven bewaart, zijn er knechten vermaard, die hij verlossen zal van de godlozen al en maken zo'n bezwaar. En wat er verder volgt in het zevende, zes en zeven van Psalm 97. derde hoofdpunt was het geloof in dat doel. Apostel Paulus wijst tenslotte dat Christus alleen tot rechtvaardigheid is, een iegelijk die gelooft. Let u op het woord gelooft. Het is een werkwoord. Paulus wijst op de noodzakelijkheid van geloven. Hij wijst niet op een geloofskiem, of op een geloofsbeginsel, of op geloofsvermogen, maar hij wijst op de daad zelf, het geloven in Christus. Waarom? Als er een kind geboren wordt, leeft het niet dan wanneer de longen werken. Al zou zulk een kind nog zulke goede longen hebben, en dus een uitstekend vermogen om te ademen, het zou evenwel een dood kind zijn indien deze longen niet werkten, niet werkelijk de lucht in zich opnamen. Zo is het in het geestelijke leven ook. De levende gemeenschap met Christus ontstaat door te geloven. Niet alleen door een geloofsvermogen, maar, zegt Paulus, de geloofsdaad, geloven. Alleen de gelovende of de gelover komt in die levensgemeenschap met Christus. Daarom zei het 22e artikel ook van de geloofsbelijdenis, dat de Heilige Geest niet alleen een oprecht geloof ontsteekt, maar ook dat het Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Zo laat ons Paulus hier dan ook zien de noodzakelijkheid van de praktijk van geloven. Zonder dit geloven blijft het evangelie naast ons. Het is ermee als met een kostbaar werkend medicijn. Het medicijn doet dat toch geen nut, zolang het naast de zieke blijft. Het moet worden ingenomen. Zo ook het geloof is het innemen van de beste medicijn voor alle ziekten der ziel, Jezus Christus. Zo is de mens dan zonder het geloof nog verbonden aan de wet, en met het geloof en door het geloof verenigd met Jezus Christus. En zo onderwerpt zich die ziel zowel aan de wet als aan het evangelie. De bekende Matthieu Henry zegt, het geloof is onze nederige toestemming in de voorwaarden des evangelies. Zo eenvoudig wordt het door hen neergelegd. In deze geloofstoestemming is, volgens Calvijn, is allereerst een zaak des harten. Zodra dan ook Christus wordt geopenbaard in het woord aan de ziel, ontsteekt de Heilige Geest dat geloof wat naar hem uitgaat. Zo verbindt Paulus hier de toerekening van Christus en het aannemen van Christus door het geloof nauw aan elkaar. En deze twee, namelijk de toerekening en de aanneming der gerechtigheid van Christus, mogen nooit van elkander gescheiden worden. Op dit Bijbelse voetspoor wandelden ook onze reformatoren. Maar ach, helaas, wat is ons gereformeerd geslacht in onze dagen toch van dit voetspoor afgeweken, waardoor de leugen begon en de deur opengezet wordt voor allerlei dwaling. Wij vinden in de nareformatorische tijd onder sommige oude schrijvers wel theologen die spreken van een dadelijke rechtvaardigmaking en een lijdelijke rechtvaardigmaking. Op zich is deze onderscheiding niet verkeerd, als het alleen maar gebleven was bij een onderscheiding. Maar het ging fout toen het nageslacht deze twee begrippen van elkander ging afscheiden. En dat er een tweederlei rechtvaardigmaking is, afgescheiden van elkaar, een lijdelijke, en pas jaren later vond de dadelijke rechtvaardigmaking plaats. En thans is men zover dat men de lijdelijke rechtvaardigmaking, dat is de rechtvaardigmaking door het geloof in de consensie, niet eens meer nodig acht. O, mijn vrienden, houdt u toch bij de leer van de reformatoren gegrond in een zuiver schriftuurlijke zin en verwoording. Want met de rechtvaardigmaking staat of valt de kerk des Heeren. Daarom is Paulus in dit artikel zo duidelijk en gebruikt daartoe menige teksten met woorden om aan te tonen het groot belang van de rechtvaardigmaking door het geloof voor God. En dit is de rijke inhoud van het evangelie. Een iegelijk die gelooft, zegt Paulus, doet er niet toe wie men is. Men kan een Jood zijn, men kan een heiden zijn, men kan geleerd zijn, men kan ongeletterd wezen, rijk zijn, arm. Al is onze schuld tot aan de hemel toe geklommen, al zijn we de grootste der zondaren, rechtvaardig voor God een iegelijk die gelooft. Maar nu komt het tot u. Wat zult ge God antwoorden voor dit dierbare en ruime evangelie? Laten we hem staan. Laten we hem staan met zijn zoon als het ware in zijn armen. Daar staan we dan, zonder geloof, ja gewis. Want het geloof is het werk des Heiligen Geestes. Maar ach, mijn vrienden, de Heere kan en wil het u nog geven. Zo bidden wij u dan van Christus wegen. Alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Wet en evangelie, die zijn op elkaar aangelegd. De wet heeft dus het evangelie ten doel tot uw eeuwig behoud en zaligheid. Hebt ge dat in uw leven ervaren? Paulus geeft ons hier in een paar woorden de gehele bekering te zien. Hij verheerlijkt de drie goddelijke personen in de bekering. De Vader die Christus geeft. Christus die zichzelf geeft, de Heilige Geest die het geloof en alle dingen werkt in het hart van de mens. Kennen we deze werken Gods nog niet? O, dat er dan toch geen rust bij u gevonden werd. De tijd vliegt. Iedere dag een dag nader aan het ogenblik dat voor eeuwig beslist. En God maakt zich vrij in deze rijke aanbieding van zijn Zoon in het eeuwige evangelie. Tracht de wet dan in ons haar doel te bereiken. Leeft geen overtuiging. Leeft geen de ontdekking van de wet. Laten we haar dan niets in de weg leggen. Laten we erkennen dat ze rechtvaardig en goed is om ons te veroordelen. Laten we de geest niet tegenstaan met onze eigen gerechtigheid, met ons hopen op onszelf op verbetering of met ons waangeloof. Alles moet verloren, Christus alleen gewonnen. Christus voor uw ziel, Christus in dit leven, Christus in de dood, Christus voor het eeuwige leven. Hebben we dat wonder leren verstaan in ons leven? Kostelijke doel heeft de wet, een kostelijk doel heeft het evangelie. En een kostelijke doel heeft ook onze ziel door genade verkregen. Christus is ons alles geworden. Christus is het begin. Christus is het midden. En Christus is in het einde. Bedenk, mijn geliefde vrienden, dit vermanende woord van de Heer Jezus Christus. Blijf in mij en ik in u. Dan dragen we veel vrucht. Amen. Eindig met dankzegging. O Heere, hoe moet het nu? We hebben het gehoord en nu weten we het in praktijk eigenlijk nog niet. Want de praktijk is nog anders dan de theorie, zou u het ons willen leren. Bevindelijk, persoonlijk, beleven, doorleven, inleven. Dat de kracht van de Heilige Geest, dat u ons het grote doel van wet en evangelie bevindelijk en persoonlijk wil leren en onderwijzen. En dat gij aanbiddelijke Zoon van God, het einddoel van onze ziel mag worden en in Christus de Vader u te kennen, te beminnen als een verzoend God en Vader, die genade schenken en werken door de kracht van uw geest, dat het niet te vergeefs zou zijn, dat er nog iemand mocht in het hart geraakt worden op deze dag, hier of op andere plaatsen, gedenkende hem. Het werk vanmiddag moet doen, de onmisbare werking van de geest genadig verlenen, in het voorgaan en in het luisteren, om Jezus wil. Amen. Zingen van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, naar zijn goedigheid zeer groot, en aan zijn waarheid vroeg en spade, tot troost Israëls in de nood. Het heil dat ons God nu wil toezenden, is al sinds bekend nu ter tijd. Dies moeten des aardbodem zenden, juichen en zingen, zeer verblijd. Tweede vers van Psalm 98. Is van dominee van Schuppen, eindigen nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.